En vanmiddag, broeders en zusters, wil ik u meenemen naar Lucas hoofdstuk 8. Lucas hoofdstuk 8, het had ook Marcus 5 kunnen zijn voor de gelegenheid. Een van de leukste, mooiste, mijn zinzins, maar ook mijn zinzins de leukste tekenen die de Heer Jezus deed. Ik vind het zo leuk of zo mooi, omdat het de twee tegelijk zijn. Meestal noem ik die in het loopje weg als voorbeeld of als illustratie. Voor deze gelegenheid wil ik uitsluitend daarover spreken. Mede op verzoek zeg ik dan altijd ter mijner excuus, want zo zit het dan. Wij lezen in Lucas 8 vanaf vers 40 en het geschiedde als Jezus wederkeerde dat hem de schare ontving, want ze waren allen hem verwachtende. En ziet, er kwam een man wiens naam was Jairus en hij was overste der synagoge. En hij viel aan de voeten van Jezus en bad hem dat hij in zijn huis wilde komen. Want hij had een enige dochter van omtrent 12 jaren en deze lag op haar sterven. En als hij heen ging, zo verdrongen hem de scharen. En een vrouw die 12 jaren lang de vloed des bloeds gehad had, welke al haar leeftocht aan medicijnmeesters ten koste gelegd had en van niemand had kunnen genezen worden, van achteren tot hem komende, raakte de zoom zijns kleeds aan en terstond stelpte de vloed haars bloeds. En Jezus zeide, wie is het die mij heeft aangeraakt? En als hij het allen miszaakten, zeide Petrus en die met hem waren, meester, de scharen drukken en verdringen u, en zegt gij, wie is het die mij aangeraakt heeft? En Jezus zeide, iemand heeft mij aangeraakt, want ik heb bekend dat kracht van mij uitgegaan is. De vrouw nu, ziende dat zij niet verborgen was, kwam bevende en voor hem nedervallende, verklaarde hem voor al het volk om wat oorzaak zij hem aangeraakt had en hoe zij terstond genezen was. En hij zeide tot haar, dochter, wees welgemoed, uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede. Als hij nog sprak, kwam er een van het huis des oversten der synagoge, zeggende tot hem, uw dochter is gestorven, zei de meester, niet moeilijk. Maar Jezus, dat horende, antwoordde hem, zeggende, vrees niet, geloof alleenlijk en zij zal behouden worden. En als hij in het huis kwam, liet hij niemand binnenkomen dan Petrus en Jacobus en Johannes en de vader en de moeder des kinds. En zij schreiden allen en maakten misbaar over hetzelfde. En hij zeide, schreit niet, zij is niet gestorven, maar zij slaapt. En zij belachten hem, wetende dat zij gestorven was. Maar als hij ze allen uitgedreven had, greep hij haar hand en riep zeggende, kind, sta op. En haar geest keerde weder en ze is terstond opgestaan en hij gebood dat men haar te eten geven zou. En haar ouders ontzetten zich en hij beval hun dat ze niemand zouden zeggen hetgeen geschied was. Niettemin, wij hebben het er vanmiddag over, want verborgen bleef het niet. Als ik dit zo lees, zo nu één keer achter elkaar, wat me nu opvalt, zeg ik ook maar meteen, dat het in beide gevallen gaat om iets dat verborgen was. Of althans in het verborgene gebeurde. De genezing van deze vrouw en de genezing van dit meisje dat nog vrouw moest worden, want daar gaat het in de praktijk over. Het aardige van het verhaal is natuurlijk dat het gaat om twee totaal verschillende tekenen. Genezing van de bloedvloeiende vrouw, heet zoiets. En anderzijds de genezing of de opwekking zelfs van het dochtertje van Jairus. Aan de ene kant twee verschillende gebeurtenissen die voor de gelegenheid ook wel apart vermeld hadden kunnen worden. Het zou voor ons ook wat makkelijker geweest zijn dan om het verhaal te lezen. Eerst het ene teken, dan het andere teken. U weet hoe dat gaat in de evangeliën of bij de evangelisten. Ze vermelden na believen tekenen die zij vermeldenswaard vinden en andere laten zij weg. Zoals Johannes dan zegt, hij heeft nog veel meer tekenen gedaan, maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus. Welke je dan vermeldt, maakt niet zoveel uit. Maar hier vinden we niet alleen twee tekenen die ogenschijnlijk niets met elkaar van doen hebben, maar ze worden ook nog door elkaar heen verteld, want het begint met het verhaal van het dochtertje van Jairus. Daarna wordt het verhaal onderbroken, dat duurt nogal lang, zodat het dochtertje van Jairus inderdaad inmiddels overlijdt. En daarna wordt het alsnog opgewekt. Met andere woorden, het heeft toch niet zoveel kwalijke gevolgen als wij waarschijnlijk denken, ondanks de lange wachtlijst hier. Maar daarna stellen we vast, dat zijn twee verschillende tekenen. Maar anderzijds, De beide tekenen komen heel sterk met elkaar overeen. Omdat het in beide gevallen gaat om vrouwen. En in beide gevallen gaat het om een kwestie van leven en dood. Of met andere woorden, vruchtbaarheid of onvruchtbaarheid. Want dat is wat er werkelijk achter steekt. Maar achteraf is het een verbazend verhaal. Mede omdat in beide gevallen sprake is van een periode van 12 jaar. Namelijk eerst in vers 42. Hij had een enige dochter van omtrent 12 jaren. En deze lag op haar sterven, heet zoiets. En meteen het volgende vers. En een vrouw die 12 jaren lang de vloed des bloeds gehad had. En daar vindt u meteen hoe deze beide geschiedenissen met elkaar verbonden zijn. Er is een periode van 12 jaar geweest. Een periode kennelijk, ik hoop niet dat ik dat hoef te bewijzen, maar het lijkt me voor de hand te liggen, een periode van 12 jaar vanaf de geboorte van het dochtertje van Jairus tot aan dit moment dat ze ziek is en dreigt te sterven. Anderzijds is er sprake van een vrouw die gedurende diezelfde 12 jaren in elk geval de vloed des bloeds gehad had, staat hier. Als ik het nog anders zeg, dan komt het ongeveer zo. Zolang dat dochtertje van Jairus leefde, was deze vrouw ongesteld. Ik gebruik maar het gebruikelijke woord daarvoor. En ik vertel maar meteen wat de essentie ervan is. Want natuurlijk, het is niet prettig als het bloed uit je lichaam wegloopt. Maar kennelijk heeft ze dat 12 jaar volgehouden. Dus dan denk ik achteraf, ik ben maar een man. Denk ik achteraf, dan viel het nog wel mee. Maar de essentie van het verhaal is dat die 12 jaar lang deze vrouw onvruchtbaar was. Zie? Dat is waar het werkelijk om gaat. Natuurlijk was ze ziek en ze werd genezen. Dat is waar het over gaat. Maar de essentie van haar ziekte is die van onvruchtbaarheid. Nou hoeft ons dat op zich helemaal niet te verbazen. Want alle tekenen die de Heer Jezus deed zijn tekenen met betrekking tot leven en dood. Het is niet altijd in het geding, maar in de typologische betekenis wel. Ik bedoel dit, als iemand blind is, dan ziet hij geen licht, ontvangt hij het licht niet, maar licht is leven. Dus het is een uitbeelding van dat men geen leven heeft. En als men in duisternis wandelt, om wat voor reden dan ook, maar bijvoorbeeld omdat men blind is, is dat een uitbeelding van de duisternis van de dood uiteraard. Men ziet geen licht en dus geen leven. Hetzelfde is het geval wanneer iemand doof is. Hij ontvangt het woord niet, maar het woord is. Het woord is leven, dus als men doof is ontvangt men niet het woord en dan krijgt men dus geen leven. Men ziet trouwens deze beide kwalen in verband met Israël in geestelijke zinnen. Van Israël wordt gezegd dat het een bedekking heeft over de ogen, dan wel over de oren, dan wel over het hart, dan wel over de Bijbel. Maakt niet zoveel uit, de gedachte is er is geen communicatie, niet visueel en niet auditief. De betekenis is, er is geen communicatie, gemeenschap is het gewone woord in de Statenvertaling, en dus geen leven, want dat is wat het uitdrukt. En als er iemand kreupel is, dan heet hij, ik neem altijd het Engelse woord, dan hoef ik niks meer uit te leggen, als iemand kreupel is, dan is hij impotent. Dat is het woord dat je dan meestal leest in de King James Version, en dat is wat het uiteindelijk ook is. Zeggen dat iemand kreupel is, is een eufemisme voor dat iemand impotent is, namelijk onvruchtbaar is en dus geen leven kan voortbrengen. Je kan het ook met allerlei eufemismen zeggen, maar dat is ook dubbelzinnig. Hij kan zich niet staande houden, is ook een aardige natuurlijk. Maar waar het over gaat, er is geen leven. Dat is de essentie van het verhaal. Het is met alle tekenen zo. En met deze tekenen uiteraard ook. Bij het dochtertje van Jairus is het makkelijk genoeg. Zij stierf. Dan is er dus geen leven. Daar ging het ook over. En bij die bloedvloeiende vrouw, de naamloze vrouw, zij is ongesteld en daardoor onvruchtbaar 12 jaar lang. Als u mij vraagt, maar ik hoop dat u me wat krediet geeft, langzamerhand. Als u mij vraagt, ik geloof dat het met betrekking tot het dochtertje van Jairus zo is, dat ze werd geboren, ze werd 12 jaren oud en raad is wat. Toen moest het gaan gebeuren. Hè? Maar het gebeurde niet. Of werd ze toch ongesteld, maar dan ziek bedoel ik. In plaats van dat ze geslachtsrijp was, ik moet het nou helemaal gewoon rechtstreeks zeggen, dus sorry. werd ze ziek en stierf ze. En aan de andere kant, ik denk, want dat pik ik uit het verhaal op, dat deze bloedvloeiende vrouw, zolang als ze geslachtsrijp moest zijn, ongesteld was. Zij werd ongesteld, maar daar bleef het ook bij. Ik denk dus dat ze hier pak een beet 24 jaar oud is. Je kijkt niet op een jaartje. Maar ik denk dat toen de bloedvloeiende vrouw 12 jaar oud was en het een en ander moest ze vruchtbaar moest worden, laat ik dat woord dan maar gebruiken, toen werd het dochtertje van je Iris geboren. En deze vrouw werd onvruchtbaar. En 12 jaar later stierf het dochtertje van je Iris. Of althans, ze werd ziek. En daarna werd die vrouw ineens vruchtbaar. Maar het dochtertje van je Iris niet. En uiteindelijk werd het dochtertje van je Iris ook opgewekt. Dus eind goed, al goed. Ze worden allebei genezen, maar ze hebben alle twee een, laten we zeggen, een gelijksoortige kwaal. Het ziet er volgens de dokter wellicht anders uit, maar de essentie van het verhaal is volstrekt dezelfde. Zolang het dochtertje van je Iris geen 12 jaar was, was ze ook onvruchtbaar. Als je begrijpt wat ik bedoel. Over die kwestie gaat het dus. En die twee vrouwen worden hier naast elkaar neergezet. De verhalen worden met elkaar verweven als het ware. Omdat het uiteindelijk toch één geschiedenis is. In ieder geval voor de typologie. En daar gaat het maar om. Of deze dames elkaar gekend hebben, dat weet ik niet. Maakt me ook verder niks uit. Maar het gaat natuurlijk om het teken. Het is een wonder. Het waren twee wonderen als u het mij vraagt. Maar het was een teken. En het gaat dus om de betekenis van de geschiedenis. En die is, als u mij vraagt, bijna nergens zo duidelijk als hier. Alleen het kost wat moeite, denk ik, om over de drempel heen te stappen en te begrijpen waar het werkelijk over gaat. We beginnen gewoon vooraan, want er staan een paar details die meteen de betekenis bepalen. Het begint dan bij de scharen ontvingen hem. Ze waren alle hem verwachtende. Er moest wat gaan gebeuren. En ziet, er kwam een man wiens naam was Jairus. Nou had de man een Griekse naam en daarom heette hij Jairus. Maar wat denkt u, hoe zou die geheten hebben als hij een Hebreeuwse naam zou gehad hebben? Nou, ik denk gewoon aan Aaron. Want Jairus is afgeleid van het woord voor licht. Hij die licht is, de lichtdrager, de lichtbrenger of gewoon licht. Dat is wat de naam betekent, maar dat is precies de naam van Aaron. Bovendien, de man is overste der synagoge en typologisch kan dat alleen maar betekenen dat hij de synagoge en daarmee het judaïsme en dus gewoon het jodendom of zelfs het joodse volk vertegenwoordigt. Het belangrijkste kenmerk, ik weet niet of Joden met dit een dank afnemen, het hangt er vanaf welke natuurlijk, welke Joden. Maar het belangrijkste kenmerk van Jodendom, eigenlijk het enige kenmerk van Jodendom, is natuurlijk de godsdienst, het judaïsme, de synagoge. Daar kan men het ook over eens worden, ook redelijk in Joodse kring. Als men de Joodse religie aanhangt, en liefst al heel lang, en liefst generaties lang, dan wordt men als Jood wel erkend. En daarnaast wordt het hoogst twijfelachtig. Zie? Het belangrijkste kenmerk van de twee stammen van Israël, het Joodse volk, is nou eenmaal de Joodse religie. Die tot ontwikkeling was gekomen in de tijd in Babylon, want u weet, daarvoor deden ze nergens aan of overal aan. De afgoden dienen en dat soort dingen meer. Daardoor verdwenen ze ook in ballingschap van Gods wegen. Maar in de ballingschap ontwikkelde men wat we nog steeds kennen als het judaïsme. En sindsdien zijn de oudste Joodse godsdienstige bronnen vormen samen de zogeheten Babylonische Talmud. Daar komt het vandaan. De Joodse staat, het Joodse volk zoals wij het kennen, is dat volk dat ontstaan is uit, geboren is uit, niet de Egyptische ballingschap, maar uit de Babylonische ballingschap. Dat is wat het is. En deze man is daar de vertegenwoordiger van. Je kan het ook anders zeggen, als je de naam Jairus terugvertaalt, terugbrengt naar de meest voor de hand liggende Hebreeuwse naam, die de man waarschijnlijk ook in het Hebreeuws gedragen heeft, is het gewoon Aaron. En dus vertegenwoordigt hij het Aaron. Niet iets priesterschap, maar dat is precies hetzelfde. Het priesterschap onder het oude verbond, onder de wet en dus binnen het judaïsme. Hij staat dus gewoon voor het Joods volk. En als de man dan een dochtertje heeft, eentje maar, wat weinig is voor een Jood, denk ik altijd, maar laat me zitten, vers 42. Er staat er, hij had één enige dochter, Hij had één dochter, staat er dan gewoon, met het telwoord één. Hè? Hij had één dochter van omtrent 12 jaren. En als Lucas zegt omtrent, dan is het gewoon precies. Hè? Ja. Omtrent 12 jaren. En deze lag op haar sterven. Hij had één dochter, maar u zou moeten weten, kunt weten, ook al uit het Oude Testament, zelfs al uit Genesis, dat als het gaat om een enige zoon of een enige dochter, dan hoeft dat niet noodzakelijk een eenling te zijn. Het is niet noodzakelijk enig kind. Maar het idee is wel dat het kind, de zoon meestal en soms de dochter, de oogappel is van pa. En in zekere zin, of vermoedelijk, in ieder geval als het een zoon is, de eerstgeborene, dat wil zeggen degene die het eerstgeboorterecht krijgt. Daar gaat het maar om, hè. Meer kan ik moeilijk uitleggen. Nou, moet ik uitleggen dat Isaac ook genoemd wordt de enige zoon van Abraham. Maar u weet dat hij er daarvoor ook al een had. Uw zoon, uw enige, hebt gij mij niet onthouden. En als het van de Heer Jezus staat dat hij de enige geboren zoon van God is, of de enige zoon, dan weten we dat hij ook niet de enige was, want er zijn er nog heel wat meer die zonen Gods genoemd worden in de Bijbel. Sorry, maar dat is zo. En als David zichzelf noemt de enige zoon, dan weten we, dat kan niet, want hij was of de zevende of de achtste. Daar wil ik nou afwezen vandaag. Hè? En zo is het hier ook. Maar wat maar om gaat is dat deze enige dochter is één, omdat ze uniek is, onvergelijkbaar. En als Jairus staat voor het Joodse volk in het algemeen, dan staat die dochter, van die enige dochter, staat gewoon voor de, althans op dat moment, laatste generatie, of in het algemeen staat voor de laatste of jongste generatie van het Joodse volk. Het Joodse volk dus. En dan staat er, ze was omtrent 12 jaren. Nou heeft hij 12 jaren, als je mij vraagt, met tijdrekening eigenlijk niks van doen. Althans typologisch niet. Maar waar het over gaat, is als ze 12 jaren is, zou ze inderdaad vruchtbaar moeten worden. Maar in plaats daarvan, zij lag op haar sterven. Wat het uitbeeldt, is dat het dus met het Joodse volk slecht voorstond. In ieder geval in de dagen van de Heer Jezus. Het was ziek, maar we kennen de rest van de geschiedenis. Zij zou inderdaad sterven. Zij lag op haar sterven, wil gewoon zeggen, dus is terminaal. Zo heet zoiets, toch? Opgegeven heet zoiets. Niks meer aan te doen, dat is een kwestie van afwachten, dat gaat helemaal mis. Zo was het trouwens met het Joodse volk dus ook in de dagen van de Heer Jezus. Het was terminaal. Het had vruchtbaar moeten worden, dat volk. Dat is niet zo moeilijk, toch? Even de dame loslaten, even bij het volk terecht. Daar was dan eigenlijk, het leefde al die jaren onder de wet, weet je wel. Het was onvruchtbaar. Het was naar de mens is onvruchtbaar. Kan geen leven vasthouden of voortbrengen. Maar nu kwam daar de Messias, toch? In de eerste komst van Christus. Brak een nieuw verbond aan. Israël, het Joodse volk bedoel ik nog steeds, had vruchtbaar moeten worden. Maar er kwam niks van terecht. Nou ja, er kwam een enkeling uit het volk tot geloof. Maar we hebben het nu over het hele volk. En u weet wat er gebeurt als Israël vruchtbaar wordt? Als Israël leven gaat voortbrengen? Romeinen. Hoofdstuk 11. Wat zal hun aanneming, een bekering in de praktijk, wat zal hun aanneming anders wezen dan het leven uit de dood? Het zal leven voortbrengen, omdat het de priesterlijke verantwoordelijkheid op zich zal nemen en het woord des levens zal gaan, niet alleen zelf aanvaarden, maar ook zal verkondigen aan de volkeren der aarde en over de hele wereld. Met als resultaat het Messiaanse Rijk op aarde. Dat is de bedoeling. Maar helaas, de vrouw was onvruchtbaar. Dan denk ik altijd, waar heb ik dat eerder gehoord? Ik ken de medische achtergrond niet van Sarah, Rachel, sla ik er een over? Rebecca, Rachel, noem nog eens een. Hanna, in het Hebreeuws, of Anna in het Grieks, noem nog eens een. Moeten er nog veel meer zijn in de geschiedenis? Het valt ons niet meer op, omdat het zo vaak voorkomt. En dan gewoonlijk door een wonder gods, en gewoonlijk ook als gebedsverhoring, wordt de vrouw alsnog vruchtbaar. En over Maria wil ik het niet hebben, want het is al 3 maanden geleden dat het kerst was, dus dat kan nou niet meer, hè. Maar daar gaat het over, het volk is onvruchtbaar. Want Israël is uiteindelijk ook gewoon een uitbeelding van heel deze oude wereld die nou eenmaal onvruchtbaar is. die het woord niet ontvangt en anders, er vindt geen conceptie plaats. Het werkt verkeerd uit. Er komt geen leven, alleen maar dood. En soms denk ik dat het daarom in de wereld zoveel bloed vloeit, maar misschien is die te lastig of te mystiek, wat ik nu zeg. Dat het daarom in de wereld zoveel bloed vloeit, is een illustratie van de onvruchtbaarheid van de wereld als zodanig. Altijd ongesteld. We hebben het er nou toch over, laten we het er meteen maar even met nadruk vertellen. Zo zit dat. Onvruchtbaar, toch? En daar houdt het verhaal op. Eerst. Dat wil zeggen, de Heer werd gevraagd om bij haar te komen. Zij lag op haar sterven, maar er staat er. En als hij heen ging, zo verdrongen hem de scharen. In plaats van dat de Heer terechtkomt bij de dochtertje van Jairus, komt hij terecht in de massa. In de menigte. Een onbenoemde menigte. En dan komt er ineens een andere vrouw. Een vrouw die 12 jaar enzovoorts. Maar dat stuk sla ik eerst even over. Ik denk dat het makkelijker is. En ook sneller gaat. Dus ik ga helemaal naar vers 49. Als hij nog sprak, want het duurde allemaal lang, inclusief die discussie, wie heeft mij aangeraakt? En dan zijn er zoveel die dat zouden geweest kunnen zijn. Wat onbenulligs, als u mij vraagt, tussendoor. Hè? Zoals we dat gewend zijn ook. Duurt allemaal lang. En dan vers 49. En als hij nog sprak, kwam er een van het huis des oversten der synagoge, zeggende tot hem: uw dochter is gestorven, zei de meester, niet moeilijk. Einde van het verhaal. Zolang er leven is, is er hoop. Maar als het leven ophoudt, dan is er geen hoop meer. Maar u en ik, we hebben wel eens vaker wat in de Bijbel gelezen. Wij weten natuurlijk dat er dan pas hoop is. Dat wil zeggen, er is pas hoop als dit aardse leven is, zullen we zeggen, gekruist, weg is, dood is. In elk geval, maar Jezus dat horende, vers 50, antwoordde hem zeggende: vrees niet, dat is zo'n gebruikelijke term, vrees niet, geloof alleen en zij zal behouden worden. Het is een misbruikte tekst, het hoort eigenlijk in het verhaal niet thuis, maar ik vertel het toch maar even. Het is een misbruikte tekst, want sommigen beweren dan dat hier staat dat als je nou maar gelooft dat je behouden wordt, als je maar gelooft dat je genezen wordt, zul je genezen. Daardoor, kennelijk. En dat is natuurlijk niet zo, het is andersom. Het is de algemene Bijbelse waarheid dat wie zijn vertrouwen stelt op en dus gelooft in de Heer Jezus Christus, inderdaad behouden zal worden. En behouden worden wil niet zeggen vrolijk door het leven gaan zonder enige tegenslag of tegenwind. Maar het wil zeggen behouden aankomen. Het gestelde doel bereiken. Geldt voor ieder die gelooft. En zo staan die woorden hier ook. Vrees niet, geloof alleen en zij zal behouden worden. En dan moet je eens kijken. Als hij in het huis kwam van de overste van de synagoge en dus in een Joods huis. De rest gebeurde buiten. Ik kwam hier in een Joods huis en er staat er: hij liet niemand inkomen dan Petrus en Jacobus en Johannes. En de vader en de moeder des kinds, maar in principe niemand. Dat er toch een paar mensen bij zijn, daar zijn wij blij mee, want anders zou het niet opgeschreven zijn. Iemand moet het ook verder vertellen. Maar dan staat er: en zij schreiden allen en maakten misbaar over hetzelfde. Er is rouw. Naar oud gebruik wordt er dan gehuild. Dat moet, is verplicht in Jodendom nog steeds. Er worden zelfs mensen ingehuurd om die dat beroepshalve doen. Ja, jullie lachen erom, maar er zijn heel wat gebruiken, ook in Nederland, met betrekking tot overlijden en begrafenis, die, als je er afstand van neemt, eigenlijk toch belachelijk zijn. Dat meen ik echt. Ik weet wel dat het nooit geschikte moment is om daarover te spreken. Nu dus ook niet, maar ik noem het dan maar even, hè. Zo van, nou moeten we toch misbaar maken. In andere landen vertellen ze erbij dat het is om de boze geesten te verdrijven. Dat vertellen wij er niet bij, maar we doen het ook vaak. We denken dat het moet. Zoveel maanden rouw, of zoveel jaren zelfs. Ik ben er niet in thuis, want ik heb er helemaal geen boodschap aan dat soort dingen. Maar het gebeurt vaak zo. Men weet er geen raad mee en dus houdt men zich aan de traditie. Dat is het hele verhaal. Dat is leuk als je dan traditie hebt. Dan kun je doen zoals het hoort. Als je het zelf niet weet, maar wij weten er nooit raad mee, naar het schijnt. Onder de Joden is dit dus ook zo. Hè? Zij schrijden allen, maakten misbaar over hetzelfde. En de Heer zegt, schreit niet, zij is niet gestorven, maar zij slaapt. De Bijbelse maatstaven is het enige verschil tussen de dood en de slaap dit, dat uit de slaap staat men weer op en uit de dood niet. Moeilijker is het niet. Ik weet dat er altijd ingewikkeld over gedaan wordt, omdat er altijd allerlei theorieën zijn over de dood en het dodenrijk en het hiernamaals en de ziel en de geest en de zielenslaap. Ga ik allemaal niet op in, speelt ook allemaal geen rol hier. Het is voor ons voldoende om te weten dat als wij kinderen God zijn en we doen hier de ogen dicht, dan blijken ineens die andere ogen open te zijn en dan blijkt dat we zijn waar we altijd al waren, bij de Heer in de hemel. Ik bedoel, moeilijker is dat niet. Als we nu al gezet zijn met Christus in de hemel, dan verandert er eigenlijk niks als ons aardse lichaam hier overlijdt. Het enige wat verandert is dat we verlost worden van deze banden. En ontbonden te worden en met Christus te zijn, dat is natuurlijk beter dan gebonden te zijn hier aan dit lichaam en met Christus te zijn. Die begrijp u toch, hè? Nou goed, dan schuiven die weer nu buiten het verhaal. De Heer zegt, zij is niet gestorven, maar zij slaapt. Hetgeen automatisch betekent, zij slaat zo weer op, ze zal weer wakker worden. En zij belachten hem, wetende dat zij gestorven was. Volgens de dokter zal het ook ongetwijfeld zo zijn. Maar staat er, als zij ze allen uitgedreven had, greep hij haar hand en riep zeggende, kind, sta op. En haar geest, en daarmee haar leven, want het is feitelijk hetzelfde, haar geest keerde weder en zij is terstond opgestaan. En hij gebood dat men haar te eten zou geven, want eten is ook een uitdrukking van leven. Daarom at de Heer Jezus ook in zijn opstanding, weet u nog? Honingkoeken en later brood met vis, als bewijs van zijn leven. Wat we hier uitgebeeld vinden is uiteraard het herstel van Israël, of zullen we zeggen de opstanding, de wedergeboorte van Israël. Niet in onze dagen uiteraard, want in onze dagen is of het Joodse volk dood, dat is goed te verdedigen omdat dat gebaseerd is op de ondergang van de Joodse staat in de tijd, in de dagen van de Romeinen zal ik maar zeggen, de verwoesting van Jeruzalem. En voor zover ons dat niet aanspreekt omdat wij in onze dagen al sinds decennia, al meer dan een halve eeuw, inmiddels weer een Joodse staat hebben in wat Palestina genoemd wordt, moet ik u zeggen, nou ja, dan ligt zij op haar sterven. De geschiedenis van de Joodse staat zal opnieuw uitlopen op de ondergang van diezelfde Joodse staat, inclusief de verwoesting van Jeruzalem. Men leest Zacharia 14, is de bekende profetie over de wederkomst van Christus op de Olijfberg die voor Jeruzalem ligt. En daar staat wanneer dat gebeuren zal, die verschijning van de Heer, niet in, maar buiten Jeruzalem, op de dag dat Jeruzalem verwoest zal worden. Omdat de Heer zelf namelijk alle heidenen ten strijde verzamelen zal tegen Israël. En tegen Jeruzalem. Zacharia 14, vanaf vers 1. En dan neem ik Daniël 9, vers 26 en 27, waar staat dat tot het einde aan toe verwoesting zal zijn over Jeruzalem. En het is vast besloten, ik bedoel, dus niet aan te ontkomen. Tot het einde van de 70 en de 70ste week aan toe. Namelijk tot aan de verschijning van de Messias. Met andere woorden, voor zover het Joodse volk niet al gestorven is, zal het alsnog sterven en ligt er dus op haar sterven. Er zal een eind aankomen. Bovendien, zelfs de orthodoxe Jood moet toegeven dat hoe dan ook aan Jairus, aan Aaron bedoel ik, aan het judaïsme, aan het Aaronitisch priesterschap onder het oude verbond. Kortom, aan de heerschappij van de wet een eind zal komen. Want als de Messias komt, maakt hij daar een eind aan. Definitief. En dat betekent dus de definitieve ondergang van de wet, maar ook van alles wat onder de wet leeft. En zeker van dat volk dat per definitie onder de wet leeft. Dat volk dat haar identiteit, of zijn identiteit, ontleent aan de wet. Het volk zal ten onder gaan. Wij zijn hier dan niet meer. Dat wil zeggen niet op aarde als gemeente niet. Maar dat maakt verder niet uit. Als straks aan het eind van de 70ste week Jeruzalem verwoest wordt. En de Joodse staat vernietigd. Verbrand en platgewalst. Of hoe dat allemaal heet. In bijvoorbeeld Joël 2 dan ook nog enzovoorts. Dan zal ongetwijfeld een belangrijk deel. Misschien wel het grootste deel van de wereldbevolking. Op dat moment in de handen wrijven en zeggen. Zo, die is dood. Eindelijk. zijn ons 2000 jaar of 3500 jaar, net zo je wil, tot last geweest. Van dat probleem in het Midden-Oosten zijn we af, van de Joodse staat, de Joodse natie zijn we af, punt, einde van het verhaal. Maar dan staat er iedereen eruit, als hij allen uitgedreven had, vers 54, greep hij haar hand en riep zeggende, kind sta op, en zo simpel is dat. Hij spreekt één woord en het is er. Hij roept de dingen die niet zijn, alsof zij waren, uit Romeinen 4. Ik persoonlijk lees hem altijd alsof er staat, hij roept de dingen die niet meer zijn. Alsof zij waren, ik denk dat ik dat goed verdedigen kan, dat dat de strekking ervan is. Het is al weg, niettemin komt alsnog. U weet wel, dat is het schriftgedeelte over Abraham en Sara. Abraham die al verstorven was, zo staat het er geloof ik. En de moeder in Sara was al verstorven, het kon niet meer. Weet u wel, kon er geen kinderen meer krijgen. Maar juist toen gebeurde het. En dat is wat Abraham op voorhand geloofde. God had het gezegd. En daar geloofde hij in. Hij geloofde in herstel van de oude mogelijkheid, herstel van leven. Zie? En dat is ook wat gebeurde. En dat is hier ook simpel. Kind, sta op. Lazarus, kom uit. Dochtertje, ik zeg u, sta op. Of hoe het elders maar staat, dat soort dingen. Hè? Jongeling, sta op. Dat komt ook nog voor in een andere geschiedenis. Maar daar gaat het me nou niet om. Waar het wel om gaat, is dat enerzijds misbaar is in deze geschiedenis. Dat is er misschien ook straks in de wereld, bij de ondergang van de Joodse staat. Ik denk trouwens dat de meeste mensen blij zijn dat het afgelopen is. Misschien zijn er enkele landen of volkeren die misbaar maken en zeggen, joh, dat is nou ook, want het is de hele staat alsnog. Ze hebben het zo lang volgehouden en nou in één klap is het allemaal weg. Jeruzalem verwoest enzovoort. Ik weet niet hoe dat gaat, maar ik weet wel hoe de rest van de geschiedenis eruit ziet. Zal zien, volgens het profetisch woord. Want het zal blijken dat een gelovig overblijfsel verzameld wordt. En in alle gevallen, als ik Petrus, Johannes en Jacobus met z'n drieën tegenkom bij de Heer, zeg ik altijd, dat is een beeld van een gelovig overblijfsel. Maar bovendien, waar het om gaat, is dat een gelovig overblijfsel uit het Joodse volk verzameld wordt en gebracht wordt in de woestijn, apart gezet wordt. Ze gaan daar naar binnen, als het ware. En mochten er anderen zijn, en die zijn er, want er loopt nogal wat Ismaël rond, daar in Petra, dat weet u, hè? Die Bedouinen. De Nabateën, die bedoel ik, van Nabajot, de zoon of kleinzoon van Ismaël. Nabateën zijn dat ongetwijfeld, die Bedouinen. Ze worden uitgedreven, ze gaan daar met z'n allen naar binnen, de rest gaat eruit. En daar, terwijl er niemand bij is, daar komt opnieuw een Joods volk, en zelfs Israël zou je kunnen zeggen, want dat is het uiteindelijk, tot leven. En ontvangt het leven van het nieuwe verbond. En daar wordt de basis gelegd voor alsnog een Israëlitische staat die, die de belangrijkste functie, de eerste geboorterecht zal hebben, zal ik dan maar zeggen, in het Messiaanse Rijk op aarde. Van daaruit, daar begint dat. Bij de wedergeboorte van Israël. Niet in Jeruzalem, maar daarbuiten. In Petra, in de woestijn, in dat huis waarin het eigenlijk ook thuis hoort, want u weet, een onbekeerd Israël hoort ook niet in Canaan thuis of Jeruzalem. Een onbekeerd Israël staat gelijk aan Edom, aan Esau. Esau is namelijk de oudere broer van Israël. En Israël is Israël omdat het een gelovig volk is. Maar als het ongelovig is, kan het geen rechten laten gelden op aarde, want op aarde komen de rechten terecht bij een ander volk, namelijk het oudere volk. Namelijk bij Edom, Esau, de oudere broer van Jacob, weet je wel. En vandaar dat Israël daar verzameld wordt, hier op aarde. In het huis van de oudere broer feitelijk. Waar het maar om gaat, is dat de Heer Jezus Christus zich bekend zal maken aan en zal spreken tot het overblijfsel van Israël, terwijl er niemand bij is. Een particuliere aangelegenheid. Een die we trouwens al tegenkomen in Genesis, het hoofdstuk weet ik uit mijn hoofd niet, maar in Genesis, wanneer Jozef zich bekend maakt aan zijn broers, op het moment bovendien dat die jongens denken van nou is het afgelopen met ons. Nou is het helemaal gebeurd. En dan spreekt Jozef zijn broers toe Hij stuurt iedereen de laan uit namelijk. Hij stuurt iedereen de kamer uit. Egypte naar iedereen weg. En in een onderrondje tussen Jozef en zijn broers zegt Jozef: ik ben Jozef, aangenaam. Nou ja, voor hem, voor hun niet, maar doet er nou niet. Ze schrikken zich wezenloos natuurlijk. Ze denken dat het afgelopen is. En dan zegt Jozef zoiets als: nee, dit, maak je geen zorgen, vrees niet. Staat hier ook in, vrees niet. Want dit is van Gods wegen geschied. Gods hand heeft dat zo geregeld. En ik ben hier om u in het leven te behouden door een grote verlossing. En om u tot een overblijfsel te stellen op de aarde. Ik citeer het uit mijn hoofd, maar dit staat er echt. Om u in het leven te behouden door een grote verlossing. En om u tot overblijfsel te stellen op de aarde. En dat is precies wat de Heer zou zeggen, wellicht, ik weet het niet, want ik mag me er ook niet mee bemoeien, natuurlijk. Maar bij wijze van spreken, het zijn de woorden die de Heer zou kunnen zeggen tot Israël straks daar in de woestijn. Als zij zich bekend maakt, iedereen eruit, ze zijn er bij elkaar in de min of meer beschutte omgeving van Petra, of op de plaats dan voor de gelegenheid maar heet, maar Petra noemen wij het, waar hij zich aan hen bekend maakt en waar hij zal blijken te zijn Jezus van Nazareth, degene die zij gekruist dan wel gedood hadden, althans als volk. En dan denken ze ongetwijfeld, nou is het echt met ons afgelopen. Met ons ook, want onze staat en onze stad zijn al naar de... Nou, niet die Filistijnen, de Filistijnen zijn dan ook al naar de Filistijnen, broeder. Ja, daar heb ik een andere keer wel weer over. Maar in elk geval, onze stad en onze staat zijn al vernietigd geworden. Wij zijn een handjevol overgeblevenen en hier gaat onze laatste hoop. En wat zegt de Heer dan tot hen? Ik ben Jezus van Nazareth, de zoon van Jozef, inderdaad ja. En ik ben hier om u in het leven te behouden door een grote verlossing en om u tot overblijfsel te stellen op aarde. Kortom, sta op. Terwijl de wereld denkt, zij is, als de meisjes, zij is gestorven, zegt de Heer tot hen, in het verborgene sta op. En binnen afzienbare tijd zal de wereld geconfronteerd worden met een gelovig overblijfsel uit Israël zelfs, dat niet alleen bezig gaat met het prediken van het evangelie, waar ook de wereld, terwijl men net dacht dat men eerst van alle christenen en daarna van alle joden af was. Leuk is dat, hè? Ik moet er altijd om lachen. Bij de opname is men van alle christenen af. 7 jaar later is men van de joden af. Dat schiet lekker op. Maar 1 wereldgodsdienst onder de antichrist. Maar raad is wat. Die 2, christenen en joden, samen, hoe precies leg ik u nou niet uit, hè? Maar die 2 samen zullen collectief actief worden in de wereld, predikend het evangelie, meer specifiek het evangelie van het koninkrijk. En bovendien zullen zich bezighouden met de herbouw van Jeruzalem en daarmee alsnog van een Israëlitische staat. Met Jeruzalem als lastige steen die de heidenen zullen willen tillen, maar ze zullen niet kunnen. Uitlopend op de ondergang, maar dan ben je natuurlijk vele jaren verder, de ondergang van de legers van het heidense wereldrijk van die dagen, het antichristelijke rijk. Grote verrassing. Nou goed, maar waar het maar om gaat, is dat wij wellicht denken, we hebben ook reden om dat te denken, dat er een eind gekomen is aan de Joodse geschiedenis, de Joodse staat, althans in het verleden enzovoort. En zoals vele christenen in de loop der tijd ook geleerd hebben, de Joden hebben geen toekomst meer. Dat volk van godsmoordenaars, weet u wel, ze hebben geen toekomst meer. Voor zover een toekomst is, is hij voor de kerk, maar niet voor Israël. In de kerk in de plaats van Israël gekomen, hetgeen niet geheel onjuist is, maar men trekt er de verkeerde conclusies uit. Verbindt er de verkeerde consequenties aan, of hoe dat maar heten mag. Maar dat is een lering geweest. Maar wat we hier uitdrukkelijk op schitterende wijze vinden uitgebeeld, is weliswaar dat het eruit ziet alsof er een einde aan kwam aan het Joodse volk, of dat het op sterven ligt of al gestorven is, dat maakt me nou niet meer uit. Maar uiteindelijk zal gewoon tot het volk, of althans de toekomende generatie van het volk, gezegd worden: sta op. En hoe dat precies gebeurt, wel, er is niemand bij, maar de wereld zal ermee geconfronteerd worden. Hoe het verder gegaan is met dat dochtertje, weet ik niet. Wel weet ik wat erachter staat. Hij beval hun dat ze niemand zouden zeggen hetgeen geschied was. Want deze dingen, ook met betrekking tot het toekomstige herstel van Israël, zijn natuurlijk verborgene dingen. Dat wil zeggen, het zijn in elk geval de zaken die voor de wereld verborgen zijn. En dat is ook eigenlijk de bedoeling. Ik kan het ook niet helpen dat het zo is. Maar het is zo, omdat de Bijbel het zegt, maar ook blijkt in de praktijk, dat heel wat Bijbelse en zeker ook profetische waarheid van oudsher, gewoon van Gods wegen, weliswaar is vastgelegd in zijn woord, maar tegelijkertijd in dat woord verborgen wordt gehouden voor de mens in het algemeen. En zeker is dat zo sinds de dagen dat de Heer Jezus Christus kwam in de wereld en dat het evangelie gepredikt werd, ook van zijn opstanding enzovoorts, maar dat de wereld en dus de volkeren in het algemeen zeiden, wij believen hem niet, laat me zitten. Sindsdien heeft God zich uit de wereld teruggetrokken. De wijsheid van de wereld heeft hij laten kapseizen, dan wel struikelen of wat er maar wezen mag, heeft hij weggenomen. Tot waarheid gemaakt, weggenomen. En sindsdien wandelt de wereld in onwetendheid. En men heeft dan een Bijbel waar u en ik, wij worden er regelmatig mee geconfronteerd. Dat hoezeer men ook de Bijbel leest, als men niet gelooft, vindt men er niks in. En dat blijft net zo verborgen als het altijd al was. Ongeacht of men de Bijbel leest of niet. Begrijp je wel? Maar waar men gelooft, komt men tot wedergeboorte, zoals u en ik, mag ik aannemen. En daar waar wij als gelovigen de Bijbel lezen, blijkt inderdaad dat wij de Heilige Geest hebben ontvangen, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. En blijkt dat God ons vrienden noemt, omdat hij ons zelfs de verborgenheid van zijn wil openbaart. Efeze 1, vers 9 en 10. En daarom weten wij hoe de toekomst van Israël eruit ziet. Hoe het zal aflopen, enerzijds. Maar aan de andere kant, hoe die afloop meteen een nieuwe begin is. En daarna voeg ik er altijd aan toe dat precies hetzelfde patroon van eerst sterven, eerst het afleggen van het oude en daarna pas het ontstaan van het nieuwe, hoe datzelfde patroon op uw en mijn leven van toepassing is. Voor ons als gelovigen. Wij zijn tot wedergeboorte gekomen nadat wij, ik zeg het met opzet omdat het bij sommigen niet goed doordringt, maar we zijn tot wedergeboorte gekomen nadat wij onze levens hebben opgegeven. We hebben vastgesteld, wij kunnen het niet, wij hebben het niet. En wat wij hebben, verliezen wij. Wij deugen voor niks. En zo zijn we bij de Heer gekomen. O God, wees mij zondaar genadig. We zijn van u afhankelijk. U moet ons geven wat wij nodig hebben en zo verder. En toen kregen wij een nieuw leven. Sindsdien, als het goed is, leren wij ons te realiseren dat wij inderdaad met Christus gestorven zijn. Dat het oude weg is gedaan, althans voor God niet telt. En dus juridisch is weggedaan. En dat is het sterkste wat er is, hè? De rest is bijzaak. Het is voor Gods wegen juridisch weggedaan. En van hem hebben wij een nieuw leven ontvangen. Dat geldt straks voor Israël, als volk. Hetzelfde beginsel wat voor ons als individu van toepassing is. Maar in afwachting van de genezing van Israël, van de wedergeboorte van Israël, waarbij het als het ware uit de dood zal opstaan, en waarbij dus als het ware de dorre doodsbeenderen weer levend zullen worden en uit hun graven zullen worden uitgebracht, Ezechiël 37. Voor het zover is, hebben wij van doen met deze geschiedenis van deze bloedvloeiende vrouw, zoals ze genoemd wordt. Vers 43. Israël is op sterven na dood. Nou, dan staat er als ze heen ging, vers 42 nog, zo verdrongen hem de scharen. En ik neem maar eerst de korte route. Zo verdrongen hem de scharen. Als er niks verder stond, wisten we ook wat het betekende. Want het is ons bekend dat de zaligheid aan de heidenen is gezonden en die zouden horen. En hoewel de uitdrukking min of meer staat in Handelingen 28 vers 28, is het niettemin achteraf en alsnog weer eens een keer de vaststelling van een feit dat al van toepassing was op de Pinksterdag overigens. Het Joodse volk was ongelovig en dus hoorden de heidenen hun eigen talen spreken op de Pinksterdag. Dat wil zeggen, de zaligheid werd gezonden tot aan het einde der aarde, was tot licht der heidenen en hoe het maar heten mag en hoe het ook al in Jesaja stond. En zoals het al gezegd werd door Simeon bij de geboorte van de Heer Jezus, zo zou het gaan, zo is het ook gegaan. Dus waar het Joodse volk de zaligheid het evangelie afwees en daarmee de zaligmaker afwees, daar ging de zaligheid inderdaad naar de scharen, heet dat, de menigten. Vandaar dat de Heer ook heet, zeker in de daarop betrekking hebbende schriftplaats in het Oude Testament, Jehovah Zebaot, de Heere der Heerscharen. Hetgeen wil zeggen, niet de God der Joden alleen, maar ook der heidenen. Let er maar eens op als je de term tegenkomt. Slaat altijd op dat de Heer een werk doet niet maar aan de Joden, maar aan alle volkeren. Hij is maar één God namelijk, der Joden, maar ook der heidenen. En dus de Heere der Heerscharen. Als zij heen ging, zo verdrongen hem de scharen. Het is natuurlijk tamelijk makkelijk om dan te zeggen hoe het in elkaar steekt. Namelijk, dat meisje was even verder niet meer aan de orde. Waarom sterven, dat blijft ook zo, maakt verder niet uit. Pas daarna wordt ze genezen. In de tussentijd hebben wij dus van doen met de uitbeelding van hoe de zaligheid naar de heidenen ging. Maar ik moet u wel zeggen dat het toch een misverstand is te denken dat deze bloedvloeiende vrouw een beeld is van de heidenen. Daar ben ik van jongs af aan ook altijd over gestruikeld. Ik heb het wel eens verklapt en ik verklap het ook nu maar een keer. Dat de betekenis van deze geschiedenis in beginsel, die heb ik in de tijd geleerd al toen ik nog zo was. Een jaar of 12, 13, weet je veel. Meen ik serieus. Van broeder Klaas Roosendaal. In een van zijn geschriften, even de boeken, die trouwens nog van hem in omloop zijn, staat dat gewoon ook in. Heel kort, komt hij er even bij. Hij zegt, nou ja, dat is duidelijk. Het dochtertje van Jair is een beeld van het Joodse volk. Maar voordat dat in orde komt, verzamelt zich God een volk uit de heidenen voor zijn naam. En dus ik meen dat hij dan gewoon zegt, die vrouw is een beeld van de heidenen. Waarna ik altijd het probleem had. Want als die vrouw een beeld is van de heidenen, van wie zijn die scharen dan een beeld? Maar het mag ons toch niet ontgaan dat er met grote nadruk onderscheid gemaakt wordt tussen de scharen, dan wel de scharen in het algemeen, want enkelvoud of meervoud maakt hier dus helemaal niks uit, hè? De menigte of de menigten is volstrekt hetzelfde. En als dit meervoud staat, scharen wil zeggen, er zijn er erg veel. Maar te midden van die alle is het dan toch één in het bijzonder. En als die vrouw een beeld is van de heidenen, waar zijn die scharen? Waar is die menigte dan een beeld van? Ik zou denken, van de heidenen. En dan heb je de andere vraag dus over, van wie is die vrouw een beeld? En het antwoord is uiteraard één heiden of één heidens volk in het algemeen. Één volk onder de volkeren. Iemand uit de scharen, dan wel uit de scharen, met grote nadruk. Want ze verdrongen hem de scharen en dan wordt die ene vrouw geïntroduceerd. En dan van achteren tot hem komende, dat wil zeggen, niemand heeft het in de gaten hoor. Ze zien er niet aankomen. Van achteren tot hem komende, het gebeurde buiten beeld. Onthoud dat goed hoe het hier staat, hè. Van achteren tot hem komende raakte de zoon zijn kleed aan en terstond stelde de vloed haast bloeds. Je vraagt je meteen af hoeveel zou er nog meer geweest zijn die toevallig een kwaal hadden die hem aangeraakt hebben en genezen werden. Maar hoe dan ook, dat wordt niet vermeld. En al die scharen ook niet, alleen maar die ene vrouw. En dan kreeg je die leuke discussie, wie heeft mij aangeraakt? Ja, wie heeft hem aangeraakt? Iedereen die in de buurt is. Als zij het allen miszaakten, zeiden Petrus en die met hem waren, meester, de scharen, let op het meervoud, enorm veel, drukken en verdringen u. Hoe kan je nou vragen wie is het die mij aangeraakt heeft? En dan alsnog de Heer Jezus, nee, iemand heeft mij aangeraakt, want ik heb bekend dat kracht van mij uitgegaan is. En daarom denk ik, als die vrouw geweest was, had ik gedacht, nou, dat is weer mooi opgelost. Het is mooi in het geheim gebeurd. Maar dan staat er juist, kwam zij bevende voor hem, nedervallende en verklaarde hem voor al het volk om wat oorzaak zij hem aangeraakt had en hoe zij terstond genezen was. Wie is er zo bijzonder onder de scharen? Wie is er zo bijzonder onder de volkeren? Daar heb ik maar één antwoord op uiteraard, hè? Dat weet u al lang. Als die ene vrouw een beeld is van de twee stammen van Israël, wie is dan die andere vrouw? Die twee die zo met elkaar verbonden zijn, dat zolang de een er is, is de ander onvruchtbaar. Ik kan het niet missen. Als de ene beeld is van de twee stammen van Israël, is de ander een beeld van de 10 stammen. En die bevinden zich inderdaad onder de heidenen. Worden beschouwd als heidensvolk, ze zijn namelijk niet Joods. Sowieso niet, op geen enkele manier. Ze waren al in ballingschap voordat het judaïsme tot ontwikkeling kwam. Ze hebben dus niet de wet en de profeet of het Oude Testament, niks van dat al. Laat staan een Talmud of Joodse tradities. Dat is een van de grote fouten die gemaakt wordt als men zoekt naar de verloren stammen van Israël. Dan vindt men weer een groep waarvan men zegt, die hebben nogal Joodse gebruiken. Dan denk ik, nou, dan zijn ze het niet. Want ze waren niet Joods op geen enkele wijze ooit. Dat kan namelijk niet, dat is historisch onmogelijk. Nee, ze zijn heidenen. En tot de heidenen gerekend en onder de heidenen verstrooid. En ze worden niet geacht Israël te zijn in de hogere betekenis van de term. Maar ze moeten ergens zijn. De aardigheid van dit schriftgedeelte is dat het treffend illustreert wat ik natuurlijk al jaren loop te vertellen, en ik niet alleen overigens, dat op de achtergrond, let op, van achteren tot hem komende, dat ergens op de achtergrond, achter de Bijbelse geschiedenis ook, als je goed oplet, kun je het doorheen zien, buiten het Bijbelse decor of zo, zeggen ze het, buiten het Bijbelse podium, er gebeurt iets bijzonders. En wat er gebeurt is dat inderdaad het evangelie primair en met grote nadruk overigens terechtkomt bij dat ene volk, want het heet dan 10 stammen, maar naar Bijbelse maatstaven is het uiteindelijk gewoon één volk. Eén van de twee, u weet wel, het zijn twee volken, de Joden en Jozef of Ephraim of hoe ze maar genoemd worden. En die twee zouden niet meer twee zijn, maar ze zouden één zijn, zegt de Bijbel. Dus het kan niet missen. Maar op de achtergrond van de Bijbelse geschiedenis is daar deze vrouw, als beeld van de 10 stammen van Israël. En die komt in aanraking met de Heer Jezus. Niet openlijk en niet frontaal, maar in het verborgene en van achter. Maar het gebeurt wel. En de enige die het weet en merkt, is de Heer zelf. Maar sindsdien is de vraag aan ons ook: wie heeft haar man geraakt? Wie is die vrouw? Ze heeft geen naam, dus weten we wie het is. Wat geen echt logisch argument is, dat weet ik wel. Maar ja, er zijn meer manieren van redeneren dan alleen de logische. Daar heb ik het binnenkort ook nog wel weer eens over. We weten niet hoe ze heet. Je kunt haar niet benoemen. Nou, dan weten we wie het is. Dat zijn die 10 stammen die verdwenen zijn van het toneel, die hun naam zijn kwijtgeraakt enzovoort. Die lui die niet waardig waren om zoon genoemd te worden en daarom verdwenen. Maar hier is sprake van hoe buiten de normale lijn van de geschiedenis, buiten de normale lijn van de Bijbelse geschiedenis ook, er toch iemand is die enzovoort. En er wordt toch even naar gewezen. Wie is dat? Want vergis u niet, zolang die 2 stammen daar waren, waren de 10 stammen onvruchtbaar. Zolang de 2 stammen er waren, waren die 2 stammen Israël. En ze beleden de God van Israël. Veel verder kwam het niet dan de lippen overigens, maar daar gaat het nou verder niet om. Maar het Joodse volk wordt inderdaad Israël genoemd. Zijn volk, het volk des Heren, het volk ook van de Messias. Eventueel de stam van, of stammen, kan ook nog, van de Messias enzovoorts. Maar zolang het Joodse volk daar is, blijven de 10 stammen onvruchtbaar. Ik zal het nog anders vertellen. Wij lezen in de Bijbel over de 10 stammen dat ze op een gegeven moment wel degelijk vruchtbaar zouden worden. Dat wil zeggen, tot bekering zouden komen en voort zouden brengen enzovoorts. Maar het wachten was op de ondergang en daarna de bekering van de Joodse staat. En zolang dat ongelovige, onvruchtbare Joodse volk er is, zijn de 10 stammen per definitie ook onvruchtbaar. De profeten zeggen expliciet dat de 2 en 10 stammen bij elkaar zullen komen, weer 1 volk zullen zijn, maar pas nadat de 2 eerst tot geloof zullen komen. Het Joodse volk, 70 weken over uw volk en uw staat, het Joodse volk, de Joodse staat en zo verder. En het wachten, de Joden zelf weten dat maar al te goed, het wachten op die 10 stammen, ja, dan kun je blijven wachten. De Joden interesseert het ook niks, die zeggen, orthodoxen althans zeggen, nou ja, pas als de Messias er is, dan zullen die 10 stammen ook boven water komen weer. En wie het zijn, nou ja, dat maakt er niet uit, dat regelt de Messias zelf wel. En dus, zolang die 2 stammen er zijn, het Joodse volk er is, maar ongelovig is, ja, staan die 10 stammen ergens, die leven ergens ter wereld, waar dan ook, doet ook weinig ter zake, maar je kan er verder niks mee beginnen, ze zijn onvruchtbaar. Zolang de 2 stammen nog onvruchtbaar zijn. Pas als die 2 stammen vruchtbaar worden, dan is het vervolg op het verhaal de 10 stammen. Maar in plaats van dat 2 stammen vruchtbaar werden, stierven zij. En nou buiten dit verhaal om, langs de achterdeur om zo te zeggen, is het toch sprake van 10 stammen die vruchtbaar worden. Maar niet op de gebruikelijke manier. En dat is wat je hier vindt, want waar het om gaat is het samenkomen van de Heer Jezus Christus en zijn woord, zijn evangelie, de boodschap van het nieuwe verbond enzovoorts, enerzijds, en de 10 stammen van Israël anderzijds. En dat is een historisch gegeven. Staat weliswaar niet in de Bijbel, maar de historie zelf is duidelijk genoeg daarover. De zaligheid ging naar, laten we zeggen, de Britten in elk geval, en dat is de belangrijkste schakel in heel de geschiedenis dan. Maar het ging in ieder geval naar de afstammelingen van de 10 stammen van Israël. Werd daar aanvaard door het volk Officieel, omdat het aanvaard werd, officieel door het koningshuis van dat volk. Zo is het gegaan. Buiten het Bijbelse toneel, hoewel het wel in de Bijbel wordt aangekondigd, of er wordt naar verwezen, of er wordt ergens een keertje van de gordijnen opengetrokken, dan kun je even doorkijken en dan gaat het meteen ook weer dicht. Maar niettemin, dat is wat gebeurd is, langs de achterkant. En terwijl het Joodse volk nog steeds onvruchtbaar is, dan wel gestorven is, wat u maar kiest, zijn de 10 stammen vruchtbaar geworden. Normaal kon dat niet. En volgens de letterlijke profetieën in het algemeen ook niet. Want dan kom je terecht bij, eerst komt de Messias, dan komen de 2 stammen tot geloof en de 10 worden er daarna op grond van geloof alsnog aan toegevoegd. En dan zijn die 2 kuddes, zijn nou 1 kudde met 1 herder en dus met 1 koning. Ezekiel 37, Ezekiel 34 en nog zo wat van die schriftplaatsen. En de Joden verwachten dus die 10 stammen zoek blijven en pas tot bekering komen. Sterker nog, ze verwachten dat de 10 stammen afgoderij zullen bedrijven tot aan de komst van de Messias. Ik zeg het met opzet, omdat er zelfs Joodse bronnen zijn, die weten ook net als wij waar die 10 stammen gebleven zijn, wie dat zijn. En ze zeggen, ja, dat zijn christenen geworden. En dat klopt precies, want de Bijbel leert dat de 10 stammen afgodisch zouden blijven tot aan de komst van de Messias. En die is nog niet gekomen, zegt het Jodendom. En dus, ja, dat zijn christenen, maar ze beschouwen dat als afgoderij. Maar ze kennen de verborgenheid niet. En ze kennen dit verhaal ook niet. Hoe langs andere weg, terwijl het eigenlijk niet kon, langs de achterkant, om zo te zeggen, toch de zaligheid terechtgekomen is bij de 10 stammen in plaats van de 2. En die vrouw is dus vruchtbaar geworden, want dat is de essentie van het verhaal. Bovendien, er staat, ze kwam van achteren, in het geheim, raakte de zoom zijn kleeds aan. De zoom van het kleed. Weet u nog, in Psalm 133 is sprake van, laten we zeggen, de zalving van Aaron. En hij wordt eerst gezalfd op zijn hoofd, want het hoofd is Christus. Je weet wel, druipt door zijn baard, vindt zo'n smakelijk verhaal. En daarna druipt het vanuit zijn baard in zijn kleding, dat is een uiterlijke verschijning enzovoorts. En dan uiteindelijk druipt het naar de zoom van zijn kleed. Het kleed is een beeld van de uiterlijke heerlijkheid en daarmee dus koningschap. Maar de zoom van zijn kleed heeft van doen met de heerlijkheid van Christus zoals die op de aarde zou komen. Als het kleed goed gemaakt is, raakt de zoom net of net niet, net zo je wil, de grond, de vloer. En dus daarmee de aarde. Daarnaast wijs ik altijd meteen op 1 Samuel 15 en 1 Samuel 24, waar 2 keer, 1 Samuel 15 en 1 Samuel 24, sprake is van Saul en zijn kleed. En er wordt bij gelegenheid, bij 2 gelegenheden dus, wordt een zoon de slip, hoe dat maar heten mag. De zoon, het hoeft niet echt een zoon te zijn, het is gewoon het uiteinde van het kleed. Hè? Wordt de zoon van zijn kleed afgesneden, dan wel gescheurd. En wordt tot hem gezegd, terwijl men dat ding een stuk omhoog houdt, wordt gezegd, het koninkrijk zal van u worden weggenomen. De zoon van het kleed is namelijk de uitdrukking van het aardse koninkrijk, het koninkrijk op aarde van Christus. Normaal gesproken zeggen wij, nou ja, dat koninkrijk komt pas in de toekomst op aarde. Dat is de normale gang van de Bijbelse profetie ook. Zal pas in de toekomst op aarde geopenbaard worden. Het begint bij zijn hoofd, dan zijn kleed en uiteindelijk past de zoon. Het hoofd is Christus zelf, de rest, laten we zeggen, is de gemeente. Wij zijn de heerlijkheid van Christus. En als het over de zoon gaat, dan hebben we voldoen met Israël en de openbaring van zijn koninkrijk op aarde. Maar de aardigheid is, deze vrouw raakt de zoon van het kleed van de Heer Jezus aan. Het heeft dus toch iets van doen met de openbaring van zijn koninkrijk op aarde. Normaal leren wij, zijn koninkrijk openbaart zich niet op aarde. Nu niet, pas in de toekomst. Niettemin, als het over zijn koninkrijk op aarde gaat, na het verdwijnen terzijde stellen van Israël of de Joodse staat en voor de bekering van hetzelfde Joodse volk, dan zouden we, als we het koninkrijk op aarde al zouden zoeken, zouden wij gaan, volgens de profetieën, alsnog, zouden we gaan naar de einden der aarde, de eilanden der zee en naar het volk Brit-Am. Gewoon Brittannië dus, maar dit was Hebreeuws. Uit Jesaja 42 en 49, om maar wat te noemen, want er zijn natuurlijk wel meer schriftplaatsen. Als u mij vraagt waar is het koninkrijk verborgen, zeg ik zonder aarzelen in de hemel. Maar als ik er iets langer over nadenk, zeg ik nou, enerzijds In de hemel, daar is het ook echt. En anderzijds, het is wel op aarde, maar heel erg verborgen. Maar dan moet je hier eerst de plas oversteken. Nee, in Brittannië. Daar vind je Efraïm als de belangrijkste stam van de 10 stammen van Israël. Daar gaat het om. Het is wel verborgen. En de Bijbelse geschiedenis is er duidelijk genoeg over. Ik ging naar Glastonbury, weet je nog. De oude kerkgeschiedenis maakt er ook keurig melding van hoe het gegaan is. Dus dat doe ik nou allemaal niet meer. Het gaat maar om het beginsel. Deze vrouw kwam in contact met de koning. Die van Israël. De vrouw zelf was niet meer Israël, maar ze werd het alsnog, om zo te zeggen. Ze kreeg deel aan de God van Israël, de Messias van Israël, aan het nieuwe verbond. En zij werd vruchtbaar. Volgende deel van het verhaal staat er ook niet bij. Wat bracht ze dan voor daarna? Eén zoon was de bedoeling. Dat is namelijk altijd de bedoeling. De vrouw één zoon voortbrengt, in de Bijbel althans. Want het gaat maar niet om de genezing van de vrouw. Het gaat erom dat ze vruchtbaar werd, opdat ze zou kunnen voortbrengen. En daarna lees ik in Matthäus 21, is dat nog, vers 43. Daarom zeg ik u dat het koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden, gezegd tot de Joden. En dat begrepen de Joden ook, want dat staat in vers 45, twee versen verder. Als de overpriesters en fariseeën dit hoorden, verstonden zij dat hij van hen sprak. En hij zei tot hen, daarom zeg ik jullie dat het koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden. Waarom? Omdat men de steen verwierp. Zij waren de bouwlieden, maar zij verwierpen de steen. Dat was het vers daarvoor. Of zij waren de wijngaardeniers, maar ze leverden de vrucht van de wijngaard niet in bij de heer van de wijngaard. Het Joodse volk kwam niet tot geloof. Daarom, zegt de heer tot hen, daarom zeg ik jullie dat het koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden en aan een volk gegeven worden, want het is derde naamval, en aan een volk gegeven worden dat wel, staat er niet bij, maar dat wel zijn vruchten voortbrengt. Want deze boze wijngaardeniers brachten de vruchten niet voort. En de vraag bij dit vers is altijd dezelfde. Aan welk volk werd dan het koninkrijk Gods gegeven? En je kunt niet zeggen aan de heidenen, want dat heet niet een volk, maar het heet de volkeren. Het koninkrijk Gods zal van u weggenomen worden en aan de volkeren gegeven, maar dat staat er niet. Aan een volk, dat wil zeggen één specifiek volk. Welk volk dan? En het antwoord is nu ook al gegeven. Als het van de Joden wordt weggenomen en dus verklaard wordt dat Israël ongelovig is, kun je het niet eens. Let even op wat ik nu zeg. Ik weet dat het mijn filosofie is, maar ik sta er 100% voor in. Eerlijk waar. Als het van de Joden wordt weggenomen onder het Joodse volk en dus Israël ongelovig is, kan het niet aan de heidenen gegeven worden zonder dat het eerst aangeboden wordt op zijn minst aan die 10 stammen van Israël. Want die waren net zo vleeselijk en ongelovig en heidens, wat er maar is, ontrouw, als de twee. Dat verschil is er niet. Maar het wordt eerst aan de Joden aangeboden, de eigen stam van de Heer Jezus, om zo te zeggen. Willen zij het niet, kun je niet meteen zeggen, Israël heeft het afgewezen, dus gaat het naar de heidenen. Dat kan wel, maar het is niet gedetailleerd genoeg. Als je dieper op ingaat, zul je moeten zeggen, het moet eerst gegeven worden nog aan die 10 stammen, want die moeten nog ergens zijn. En als die het niet willen, kun je het altijd nog aan de heidenen geven. Of je geeft het aan de heidenen, maar je zoekt dan eerst dan toch dat heidense volk, of volkeren, net zo je wil, die afstammen van die 10 stammen van Israël. En dat is nou precies wat er gebeurd is. En het punt is dat hier staat, het zal van u weggenomen worden en aan een volk gegeven dat wel. Wel staat er niet bij, maar ik gebruik het om de nadruk te geven. Een volk dat zijn vruchten voortbrengt, moet ik hem zo voorlezen. Welk volk? En de volgende vraag is bovendien, en wat zijn dan de vruchten? Een volk dat vruchtbaar zou zijn en dus wat zou voortbrengen, komt overeen met de bloedvloeiende vrouw die vruchtbaar werd gemaakt en dus logischerwijze zou voortbrengen. Wat brengt ze dan voort? Nou, ze is ongeveer die vrouw uit Openbaring 12 dus. Ik zei ongeveer, want er zijn details die verschillend zijn. Maar in beginsel gaat het erom. Deze vrouw is een beeld van de 10 stammen van Israël. En wat ze voortbrengt is de gemeente. Ze zijn niet identiek, de gemeente en de 10 stammen. Het is niet hetzelfde. Waar het om gaat is dat de beloften die aan de 10 stammen gedaan zijn, aan Israël, en daarmee aan de 10 stammen, wel degelijk vervuld worden in de gemeente die uit die 10 stammen voortkomt. En daar gaat het maar om. En dus vind je hier weer duidelijk dezezelfde waarheid geïllustreerd. Op een treffende wijze. En als je dat niet wil aanvaarden, blijf je altijd met de vraag zitten. Als die vrouw de heidene is, wie zijn die scharen? En als die scharen de heidene zijn, wie is die vrouw? En het antwoord is, de vrouw hoort bij de scharen, maar het is er één daaruit. Maar één prominente, al stond ze dan wat achteraan. Ze raakte de zoom van zijn kleed aan. En toen werd er gevraagd, wie is het? En niemand wist het. Petrus ook niet. De discipelen niet. Wat is in het geheim gebeurd, achter hun rug om? Ze wisten van niks. Maar daarna wordt gevraagd, wie is het? En het wordt wel bekend. Ik ben ook stellig van overtuigd dat in die dagen van Handelingen wel degelijk bekend geworden is hoe het gegaan is. En terwijl de discipelen zelf nog, Petrus zelf nog, zal ik maar zeggen, onderweg was van Jeruzalem naar Samaria, volgens de oude kerkgeschiedenis namelijk in hetzelfde jaar dat Petrus van Jeruzalem naar Samaria ging, 4 jaar, naar men zegt, sinds de opstanding van Christus, in precies datzelfde jaar ging ene Jozef, die komt ook ergens van achteren binnen in het Bijbels verhaal, toch? Jozef Arimathea. Ging ene Jozef scheep en kwam terecht, ja, ook gedreven door de woelige baren, en dus door de scharen, want de baren zijn een beeld van de volkeren, toch? Kwam hij terecht langs een wat ingewikkelde route waar ik nou niet op inga, maar hij kwam wel degelijk terecht in het dorpje wat wij zo goed kennen. En daar voer hij over naar de andere kant, naar Brittannië, meer specifiek naar Glastonbury. Evelyn. Glastonbury, daar waar de zetel was van althans de ene helft van het koningshuis der Britten en daarmee van Jozef. Zo steekt het verhaal in elkaar. Maar dit hebben ze geweten. Paulus zegt het trouwens ook, hè. Hij spreekt zonder aarzelen over alle 12 stammen van Israël, alle 12 geslachten van Israël die de boodschap moeten horen, aan wie hij de boodschap zou brengen. Dan moet je toch afvragen, waar haalt hij die andere 10 zo gauw vandaan? En het antwoord is, hij wist waar ze waren en hij wist ook hoe het ging. Ook aan hen, juist aan hen, zou het evangelie gepredikt worden. En dat is uiteraard de achtergrond van deze geschiedenis. En let ook op dat er staat in vers 47 van Lucas 8 nog, ze verklaarde voor al het volk, dat wil zeggen, het was daarna publiek, om wat oorzaak zij hem aangeraakt had en hoe zij terstond genezen was. En dat is het grote onderscheid met het Joodse volk en dus met de 2 stammen. Dat gebeurt niet terstond. Dat gebeurt na een uitstel van pak en beet 2000 ellen. Jaren. Want ik gooi natuurlijk meteen Joshua 3 er doorheen. Hè? Of na 200 el, dat kan ook nog trouwens. Uit Johannes 21. Hè? Of gewoon na 2 dagen uit Hosea 6. Ja. Maakt me verder niet uit, maar met een uitstel. Waarom hebt gij mij verlaten, verre zijnde van mijn verlossing? Ik hoop niet dat ik nou iets moeilijks zeg. Het zijn woorden die aan de Heer Jezus worden toegeschreven, maar die via hem net zo goed van toepassing zijn op Israël. De verlossing komt namelijk pas op de 3e dag. En in afwachting daarvan krijgen we deze geschiedenis. Zij werd terstond genezen, wil dus inderdaad zeggen dat meteen bij de prediking van het evangelie, na de opstanding van Christus, de zaligheid daar naartoe ging en specifiek naar dat volk. En terwijl voor het publiek en aan de voorkant Petrus, als vertegenwoordiger der 12, ging naar Samaria in Handelingen. De hoofdstad, de voormalige hoofdstad van de 10 stammen, ging op de achtergrond een buitenstaander, Jozef. Was niet voor niks dat de man Jozef heet natuurlijk, naar de echte hoofdstad van de 10 stammen op dat moment. Althans, de zetel van het koningshuis in die dagen. En daar gaat het maar om. En het evangelie werd via Petrus bevestigd in Samaria en daar ook erkend, ook van Gods wegen. En op de achtergrond kwam Jozef terecht in Glastonbury en daar werd het evangelie aanvaard door de plaatselijke koning, Arvaticus, en zijn familie. Deze hele geschiedenis vind ik een van de betere, zij het dan, typologische argumenten voor deze geschiedenis. Zo treffend, zo gedetailleerd, dat je achteraf afvraagt waarom men dat niet algemeen gewoon ziet. Ja? Ik weet niet, is dat het eind van Joël? Ik weet het ook aan mijn hoofd niet. Of is het Zacharia? Is het Zacharia? 10 mannen zullen grijpen naar de slip van 1 Jood. En weet je toch waar het over gaat? He? Je weet toch ook waar het over gaat als de 10 mannen komen tot de Heer Jezus en ze zijn meelaat en ze worden genezen? En voor zover we er één beter kennen, blijkt het een Samaritaan te zijn. Dat klopt toch precies? Je weet toch ook wat het betekent dat als de Heer zegt in Lucas 19... dat het koninkrijk niet terstond zal openbaar worden, zegt hij. En dus vertelt hij een gelijkenis over een heer die buitenslands reist en daar een koninkrijk zou ontvangen. En hij geeft aan 10 dienstknechten zijn goederen over. De Heer is buitenslands, dat is de hemel, dat is waar. Niettemin op aarde heeft hij zijn 10 dienstknechten. Wie zijn dat dan? En waarom 10? Wel, dat is dat andere volk. Dat het Joodse volk tot jaloersheid zou verwekken met de woorden van Mozes al. Ik zal jullie tot jaloersheid verwekken door Lo-Ami. Maar een volk dat niet meer mijn volk is. Niettemin zou het gebeuren. En dat is de situatie in onze dagen. Daarna is het toch wel vermakelijk om te zien wat een belangrijke invloed dan toch enerzijds het christendom en anderzijds zeer zeker ook de Angelsaksische volkeren hebben gehad in de geschiedenis van het jodendom in de afgelopen 2000 jaar. Als je nou eens wat leuks wil lezen, moet je dus in die geschiedenis verdiepen. De hand van Efraïm altijd ter bescherming van Juda. De Joden nemen ons dat niet in dank af, want we worden geacht christenen te zijn en dat is niet zo best. Niettemin, de Joodse staat zou er echt niet geweest zijn, waar het niet onder de bescherming, wel degelijk toch, van Jozef, Efraïm. Tot in onze dagen, overigens. Dat soort dingen, daar kunnen we nog uren over praten, maar dat doen we vandaag niet. Wij zullen het hierbij laten en de Heer danken. Hemelse Vader, we hebben reden om u te danken voor die grote zaligheid die wij van u ontvangen hebben. Die grote verlossing waaraan wij nu al deel hebben, dat u ons tot overblijfsel gesteld hebt, nu reeds op deze aarde. We danken u ook dat we mogen uitzien naar die dagen van de wederkomst van onze heiland, als hij zal verschijnen in heerlijkheid om zijn koninkrijk op aarde op te richten. Wanneer ook het Joodse volk alsnog tot geloof en wedergeboorte zal gebracht worden. Dagen ook waarin niet alleen die twee, maar ook alle andere stammen Israëls verzameld zullen worden en zullen gesteld worden tot een volk voor uw naam ten aanschouwen van al de volkeren. We danken u dat we mogen zien hoe alsnog dit volk zijn priesterlijke en koninklijke functie vervullen zal in de toekomst en vrucht zal dragen zodanig dat uw koninkrijk over heel de aarde gestalte zal krijgen en de aarde vol zal zijn van kennis des Heren. Maar in het bijzonder zijn we u dankbaar dat wij reeds in onze dagen deel uit mogen maken van die vrucht, geboren uit die vrouw, geboren uit Israël. We danken u dat wij als heidenen mochten komen tot aanvaarding van de God van Israël en in elk geval daardoor gesteld zijn tot Israëlieten, leden geworden zijn van uw volk en zelfs in het bijzonder toegevoegd zijn aan een gemeente van eerstelingen die in de hemel is opgeschreven. We danken u ook dat u ons inzicht wilt geven in uw heilsplan. Dat we zicht mogen hebben ook over uw werk aan de volkeren in het algemeen en aan Israël, de beide huizen in het bijzonder. We danken u dan dat we mogen zien dat u wel degelijk uw werk doet in onze dagen. En dat u niet laat varen het werk uw handen. Dat u een werk doet zo groot dat het bijna ongelooflijk is. Maar niettemin, u hebt het voorzegd in uw woord. U hebt het geïllustreerd in zoveel beelden. En u wilt het ons bekendmaken door uw woord en door uw geest. We danken u dan dat we mogen leven in gemeenschap met u. En dat ook onze individuele levens mogen vrucht dragen voor u. En dat uw naam daarin mag verheerlijk worden. Wij bidden u daarom, op grond van uw beloften, wees u ons nabij. Doet u uw werk in ons. Opdat we niet in eigen kracht zouden wandelen, maar in tegendeel onze hoop zouden stellen op u, die ons zulke grote beloften gedaan hebt, die ja en amen zijn, in Christus, onze heiland, de Messias Israëls. Amen.